Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerk en aanstaande zondagmorgen zal er ook doopsbediening zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde en het vijfde vers van Psalm 24, verhoogd, o poorten nu de boog, vers 4 en vers 5 van Psalm 24. Wij lezen vanmorgen met elkaar uit het boek Handelingen, het eerste hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste 14 versen. Terwijl wij na de schriftlezing zingen het derde vers van Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven. Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En als zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder der van Jezus, en met zijn broeders. Gemeente, beleiden wij ook in deze kerkdienst ons geloof en doen we dat vanmorgen met de woorden van onze Heidelbergse catechismus in zondag 18, vraag en antwoord 46 en vraag en antwoord 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons met zijn geest, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken de dingen die daarboven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Wij luisteren vanmorgen naar het evangelie van de hemelvaart van de Heer Jezus, niet uit het eerste hoofdstuk van Handelingen, maar uit het derde hoofdstuk van de Handelingen. Handelingen 3. En daar vinden we het beschreven in vers 21. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. We zullen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Genadige God, laten we eerst uw aangezicht mogen zoeken in gebed en dankzegging. Nu u ons op deze hemelvaartsdag in uw huis brengt en nu wij samen naar dat evangelie van de hemelvaart van de Heer Jezus mogen gaan luisteren. Als een gebeurtenis die inderdaad heeft plaatsgevonden, die vast ligt in de historie, dat gij, Heer Jezus, van de aarde naar de hemel gegaan zijt en dat daar getuigen bij waren voor de ogen van uw jongeren, bent u opgenomen, ze hebben het gezien en ze konden het als ooggetuigen verkondigen. Maar het is maar niet alleen een gebeurtenis zoals er zo heel veel gebeurtenissen in deze wereld zijn, ook in ons eigen leven. Gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, maar waar wij verder eigenlijk ook niet bij stilstaan en waar we het belang ook eigenlijk niet van zien. Dingen die misschien ook helemaal niet zoveel betekenis hebben, maar als het over uw hemelvaart, Heer Jezus, gaat, dan gaat het om een gebeurtenis van het allergrootste gewicht en met de allerrijkste betekenis. En dat dat zo is, dat verkondigt u in uw woord en dat laat u ook verkondigen in de verkondiging, in de prediking van uw woord. Mogen we daar dan met elkaar naar gaan luisteren? Wat dat nou betekent, dat de Heer Jezus niet meer op aarde is, maar naar de hemel gegaan is. En waarom dat ook, zoals onze tekst dat zegt, moest gebeuren. Heren, dat hangt allemaal samen met uw totale raadsplan en heilsplan. Dat hangt helemaal samen met de wijze waarop u besloten hebt zondaren zalig te maken. Mensen te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Daarom, als we naar deze dingen gaan luisteren, dan gaat het maar niet om dingen die ver buiten ons behoren te blijven, maar dan gaat het om dingen die heel dicht bij ons horen te komen, die zozeer in ons leven ook een plaats dienen te krijgen, Heere, dat we het persoonlijk gaan ondervinden en doorleven, wat de vrucht en wat het nut en wat de troost van de hemelvaart is. Geef ons harten om die dingen op te merken. Geef ons harten om daarmee bezig te zijn. Geef ons een heilbegeerte in onze ziel om deze dingen ook te mogen verstaan en te mogen kennen in hun geestelijke, in hun vernieuwende, in hun zaligmakende kracht. Wil ons bewaren voor alles wat verkeerd is, wat ook in een kerkdienst storen zou. Wil ons bewaren voor de al die listen van de vorst der duisternis die bedoeld zijn en door hem ook bedoeld worden om dat woord in zijn loop tegen te staan en ons de kracht ervan te doen onthouden. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om zijn werk te doen, Heere. Geef ons uw onmisbare zegen in spreken en in luisteren. We danken u dat we elkaar weer in welstand mogen ontmoeten hier in uw huis vandaag. En dat u in die afgelopen periode ook voor ons hebt willen zorgen. Dat u gespaard hebt, dat u bewaard hebt, dat u er ook voor gezorgd hebt dat er in de gemeente geen of niet veel zeer verontrustende dingen plaatsvonden. Ons alle leven mocht onder uw beschermende hand verkeren. En zo zijn we vanmorgen nog in het heden der genade. We danken u ervoor, heren, dat ook in de afgelopen weken de verkondiging van uw woord vanaf deze kerk, deze plaats, heeft mogen voortgang hebben. En dat dat woord ook door u mag worden gezegend. Heren, wij bidden van u, zegen het nu ook verder. En wilt ge de genade schenken die in ieder van ons nodig heeft. Ja, laten we dat bijzonder mogen beseffen, heren, dat we bij al die dingen die wij op zouden kunnen sommen als dingen die noodzakelijk zijn, de genade van u toch bovenaan moet staan. En laten we die genade dan ook meer dan iets anders zoeken. Zegen ons zo, heren. Gedenk aan hen die hier niet zijn kunnen. We denken aan de zieken, waar ze ook zijn. U weet hun omstandigheden, u weet ook hun zorgen. U weet ook de vragen die de ziekte met zich mee kan brengen en de onzekerheid. Heren, laat toch de weg tot u betreden worden om bij u hulp te zoeken en barmhartigheid te verkrijgen. U bent toch een God die gewillig zijt om in al de noden van ons leven in te komen en genadig te willen voorzien in al die dingen. Heren, wij bidden van u dat ge uw woord zegenen wilt, waar het vandaag ook mag worden uitgedragen. En laat er toch overal nog een volk zijn, heren, dat begeerig is om te horen wat de hemelvaartsboodschap betekent. En maak zo ook vandaag nog uw wonderen heerlijk. En breid uw rijk uit. En wilt u genadig voor uw eigen zaak zorgen. Vergeef onze zonden, heren, want ze zijn er. Ze zijn er ook vandaag. We brachten ze mee, ze kleven ons aan, ze wonen in ons. En we zijn tot alle kwaad geneigd. O God, bewaar ons voor het kwaad. En vergeef ons onze zonden. En scheld het ons kwijt, alles wat wij misdaan hebben, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 21, vers 4, 5 en 7. 21, vers 4, vers 5 en vers 7.
Thank you.
Gemeente, u begrijpt dat onze tekst nu niet rechtstreeks uit het hemelvaartsevangelie genomen is. Want dan zouden we moeten overdenken wat we in Handelingen 1 vinden. Of mogelijk in het slot van Lucas 24. Maar niettemin, ook al is die tekst ergens anders vandaan genomen, het is niet onduidelijk dat het ook hier om de hemelvaart van de Heer Jezus gaat. Ik zal niet te veel tijd nemen om de context van vers 21 van Handelingen 3 u voor te stellen. Een enkel woord daarover. Het gaat in dit hoofdstuk om de genezing van die 40-jarige kreupele, die al 40 jaar lang op de wereld was, maar die al 40 jaar lang ook niet in staat is geweest om één stap te verzetten, die al die tijd als een invalide, als een zwaar gehandicapte door het leven moest, en die om in zijn kostje te voorzien bedelde. Hij zat aan de schone poort van de tempel en daar hield hij zijn hand elke dag maar op om van de voorbijgangers een aalmoes te vragen, om op die manier toch ook nog wat te hebben om zijn ellendige bestaan te kunnen verlengen. Petrus heeft in de naam van de Heer Jezus deze man mogen genezen. Dat heeft nogal wat indruk gemaakt toen ze zagen dat deze man, die ze toch allemaal kenden, als iemand daar jaar en dag op datzelfde plekje ligt en je gaat geregeld langs die weg, dan ken je zo iemand ondertussen wel. Dan ze die man zagen, niet meer liggend, niet meer bedelend, maar huppelend en springend, gezond. Toen waren ze zeer verbaasd en verwonderd en ze hebben eigenlijk aan Petrus, zonder dat ze dat nou met zoveel woorden vroegen, toch een beetje uitleg gevraagd. Petrus zag dat ze met vragen liepen en Petrus heeft die gelegenheid gebruikt om op die vragen antwoord te geven en hen te vertellen dat dit wonder gebeurd is in de naam van de Heere Jezus Christus en in de naam van niemand anders. Dat zat niet in Petrus dat die man nu genezen was. Dat was niet de kracht van Johannes die op de een of andere manier overvloeide in deze kreupelen. Nee, dit was alles geschied door de majesteit, door de kracht van de Heere Jezus Christus. En dan heeft Petrus natuurlijk volop gelegenheid om over de Heere Jezus Christus nog het een en ander te zeggen. Namelijk dat hij voorzegd was, maar ook dat hij verloochend was en dat hij overgegeven was in de dood. Maar dat God hem uit de doden heeft opgewekt en dat hij nu, en dan zijn we bij datgene wat in onze tekst onthuld wordt, dat hij nu in de hemel is. En dat hij daar blijft tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Nou bent u natuurlijk, althans dat neem ik aan, erg benieuwd wat die woorden de wederoprichting aller dingen betekent. En dat hoop ik u ook wel te vertellen, maar ik ga met u eerst nogal uitvoerig stilstaan bij een ander woordje uit onze tekst. Misschien wel het belangrijkste woord uit deze tekst. En als ik u zou vragen, wat vindt u dan het belangrijkste woordje uit onze tekst? Ik zou benieuwd zijn wat voor antwoorden ik kreeg, maar het antwoord dat eigenlijk gegeven moet worden zit in het woordje moet. Welke de hemel moet ontvangen. En dat dat een heel belangrijk woord is, ik hoop het u aan te tonen, maar dat zegt tegelijkertijd dat dit alles te maken heeft met onze zaligheid. Daar gaat het ook om op de dag van de hemelvaart van de Heer Jezus. Zo goed als op de Goede Vrijdag, zo goed als op de dag van de geboorte van de Heer Jezus. Het gaat in al die dingen, in al die heilsfeiten om onze zaligheid. En als die zaligheid van uw ziel nu wel eens echt belang in uw leven gekregen heeft, en als het u er om te doen is geworden om te weten hoe we gered zullen worden en of wij bij de geredden des Heren mogen behoren, Wel, dan zullen we met elkaar toch vanmorgen mogen ontdekken dat dat woordje moet in onze tekst daar alles mee te maken heeft. En als u tot nog toe blind bent voor de werkelijke belangen die een mens heeft, als u nog totaal onkundig bent van wat er eigenlijk op het spel staat, voor ons die zondaren zijn, en als we zo voortgaan en zo doorleven en zo zonder waarachtige bekering en geloof straks een keer sterven gaan, als dat eigenlijk nog het patroon van ons leven is, dan hoop ik dat u vanmorgen toch ook eens echt zult gaan luisteren naar het evangelie van de Heere Jezus Christus, die er nu ook met der daad alles aan gedaan heeft en nog doet om zondaren zalig te maken. En dan hoop ik dat die zaligmaker Jezus Christus voor u toch eens zo noodzakelijk zal gaan worden dat u het niet meer langer zonder hem durft en kunt stellen. Wel, hij moest naar de hemel. De hemelen moeten hem ontvangen. Waarom moest dat eigenlijk? Laat ik u daar vanmorgen drie antwoorden op geven. In de eerste plaats, hij moest naar de hemel, of de hemel moest hem ontvangen, omdat hij alles volbracht heeft en nu als de knecht des Heren recht heeft op zijn loon. Gaat u met mij even terug naar 33,5 jaar voor de hemelvaart. De tijd dat de Heere Jezus geboren is. Dat hij neerkwam uit de hemel. Dat hij de hemel achter zich liet. Dat hij de Vader, met wie hij een hele intieme verbondenheid had, zo intiem dat mensenwoorden altijd tekort zullen schieten om dat te beschrijven. Johannes heeft er een paar woorden van gezegd toen hij zei dat hij in de schoot des Vaders is. Nou, hoe je dat dan precies moet verstaan, daar is ons verstand ook alweer te klein voor. Maar dat heeft hij achter zich gelaten. De heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft hij afgelegd. Hij is, zoals Paulus zegt, arm geworden. En de hemel was ergens anders. En waartoe kwam hij hier op aarde? Dat wist hij van meet af. Hij kwam, hij had het ook gezegd, om de wil van God te doen. Dat is tweeledig. Hij kwam om de wil van God te doen in die zin dat hij al de geboden van zijn Vader zou gaan volbrengen. Dat hij in zijn ganse leven gehoorzaamheid zou betonen aan al de geboden die zijn Vader gegeven had. Gij zult niet. Hij zou dat alles tot in de uiterste consequenties gaan volbrengen in wat we noemen zijn dadelijke gehoorzaamheid. Hij kwam bewijzen dat een mens werkelijk gehoorzaam kan zijn als hij geleid wordt door de vrezen des Heren, als hij geleid wordt door de waarachtige toewijding aan de Heren in liefde tot God. Maar tegelijkertijd kwam hij de wil des Vaders volbrengen, namelijk in die zin dat hij op zich zou nemen de schuld van zijn volk. Hij zou, dat had hij ook beloofd, borg voor hen worden. Hij zou hun plaats innemen, de plaats van zondaren, en hij zou dragen datgene wat die zondaren hebben verdiend, als loon, als straf moet je eigenlijk zeggen, op hun ongerechtigheden. En daarin zou hij ook gehoorzaam zijn. En als de wil van zijn Vader zou betekenen dat hij vanwege die last van de zonde die hij op zich nam zou moeten lijden, zou hij dat lijden dragen. Als die wil van zijn Vader zou meebrengen dat hij vanwege die last van de zonde ook die uiterste straf van sterven moest dragen, zou hij sterven. Hij is gehoorzaam geworden tot aan de dood des kruises. En als het tot de wil van de Vader zou behoren, ook nog dat hij ter wille van de zonden van dat volk wier borg hij is, zou nederdalen ter helle, dus zo ver van de hemel verwijderd zou raken als maar mogelijk is, in de buitenste duisternis afdalen, zou hij ook in dat opzicht de wil van zijn Vader volbrengen. En zo is hij borg voor zijn kerk geworden. Vrijwillig heeft hij het alles op zich genomen en vrijwillig heeft hij het ook alles volbracht. En de consequentie van dat alles was maar niet alleen dat hij de hemel moest verlaten. Toen had hij al die tijd van zijn leven nog wel toegang tot de hemel. Hij kon in het gebed iedere keer tot zijn Vader gaan. Dat deed hij ook, dat lezen we herhaaldelijk in de schrift, dat hij contact zocht met zijn Vader, dat hij zich vasthield aan zijn Vader, dat hij gesterkt werd door zijn Vader. Af en toe lezen we ook dat er engelen uit de hemel kwamen om hem te versterken, om hem te dienen. Dus het contact met de hemel bestond nog wel, al was hij niet in de hemel. Maar er kwam ook een moment dat de hemel echt helemaal voor hem gesloten werd. In dat verschrikkelijke uur. Wat eigenlijk ook met geen pen te beschrijven is. Wat de verschrikkingen van dat uur betreft. In dat uur van de duisternis. In dat uur van de verlaat, van het verlaten zijn door God. Gij antwoord niet. Toen was de hemel gesloten. En toen was het contact met zijn Vader verbroken. En toen was het hart van zijn Vader ontoegankelijk. En toen zag de Vader niet meer in ontferming op hem neer. Toen was er geen enkel blijk van Gods gunst voor Gods eigen zoon meer over. Toen gebeurde wat Paulus schrijft, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Toen beschouwde zijn Vader hem als te onwaardig, te verdorven, te zondig om nog contact met hem te willen oefenen. Hij is tot zonde gemaakt. En als God ergens een afschuw van heeft, dan is dat van de zonde. Gemeente, ik gebruik menselijke woorden, ik heb geen andere. Maar als Christus aan het kruishout hangt in de uren van de duisternis, en als zijn ziel tot God schrijdt, en als God hem afwijst, en elk contact met hem verbreekt, dan is dat omdat God zijn Vader Christus ziet als een en al zonde. En dus is de hemel voor hem gesloten. Maar aan dat alles is een eind gekomen. Dat laatste, dat heeft ook weer niet zo lang geduurd. Dat lijden in de buitenste duisternis, samengeperste eeuwigheid in een korte periode in de tijd, kwam aan een eind en het zonlicht verscheen weer en de hemel ging weer open en de Vader gaf weer getuigenis in de ziel van Christus, in het rijk der natuur, want toen Christus stierf, het hoofd boog, de geest gaf nadat hij verklaard had alles te hebben volbracht, gehoorzaam te zijn geweest tot het alleruiterste toe. Toen waren er getuigenissen van de Vader in het rijk der natuur. De rotsen scheurden, de aarde beefde, graven gingen open, het voorhangsel in de tempel scheurde. Toen gaf God getuigenis, toen al, En later herhaalde hij dat getuigenis op overduidelijke manier op de paasmorgen, dat hij tevreden is en volkomen tevreden is met het werk dat zijn zoon heeft verricht. En daarom mocht hij opstaan. En daarom mocht hij als een gerechtvaardigde opstaan. Daarom heeft de zonde geen vat meer op hem en heeft de dood ook niks meer over hem te zeggen. En heeft de straf een einde genomen. En is Gods gunst weer helemaal zijn deel. Maar zal het daar dan bij blijven? Is dat dan al het loon wat hij ontvangen mag? Leven, opnieuw leven, gerechtvaardigd leven? Nee, hij heeft nog meer loon te ontvangen. Om de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. En het is ongetwijfeld rijke zielenvreugde voor de Heer Jezus geweest, toen hij na zijn opstanding kon verschijnen in de kring van zijn bedroefde discipelen. En toen hij zijn handen kon laten zien. En toen hij daarmee kon bewijzen dat hij het zelf is. Het is hem tot onuitsprekelijke vreugde geweest. Als hij door zichzelf aan Maria Magdalena te openbaren, haar tot de belijdenis brengt. Rabboni! Het is hem tot vreugde geweest. Als hij in de kring van zijn discipelen straks aan de oever van het meer van Galilea verkeert. En als hij het brood uitdeelt. En als hij bij die gelegenheid ook zijn gevallen discipel Petrus weer in het ambt mag herstellen. En als hij zijn vergevende genade mag bewijzen. En tot deze discipel die tot driemaal toe zijn meester verloochend heeft, tot driemaal mag zeggen: wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen. Maar dat is toch nog niet al de vreugde die hem voorgesteld wordt. Het is ook nog niet al het loon dat hem in het vooruitzicht gesteld is. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo luidt de belofte, dan zal hij zaad zien. En de Vader heeft het hem al gezegd: eis van mij. En ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. Maar dan moet hij meer zijn dan alleen maar in de kring van een paar discipelen. En dan moet hij meer kunnen doen dan alleen maar de tranen van een bedroefde discipel in kunnen troosten. Dan moet hij inderdaad tot koning verheven worden. Dan moet hij een plaats krijgen op de troon. En dan mag hij en dan moet hij in de naam van zijn Vader alle dingen gaan regeren. Dat hoort ook bij de vreugde die hem voorgesteld is. Thuis komen. Weer bij zijn Vader zijn. In de troon van zijn Vader mogen zitten. Door zijn Vader met de scepter bedeeld te worden. Volledig in de gunst, in de liefde, in de gemeenschap, in het werk van zijn Vader delen. En omdat dat allemaal stond te gebeuren, moest de hemel hem ontvangen. Omdat hij als de knecht des Heren die alles volbracht heeft, nu ook recht heeft op loon. En opdat op deze wijze ook al de beloften Gods die daaromtrent geschreven staan, zouden worden vervuld. Dat is antwoord 1 op de vraag: waarom moest het? Omdat hij als borgloon heeft verdiend en mag gaan ontvangen. Tweede antwoord is omdat hij als borg ook het paradijs moest gaan ontsluiten. Dat ik het zo zeg, dat heeft natuurlijk te maken met wat we in het begin van de Bijbel lezen. Namelijk dat de mens toen hij in het paradijs leefde op een gegeven ogenblik door de Heer ook uit dat paradijs verjaagd werd. En dat dat paradijs gesloten werd. En dat er bij de ingang van dat paradijs een engel met een zwaard werd neergezet. Een zwaard dat heen en weer bewoog. En dat de toegang versperde. En wie het ook zou proberen om terug te keren tot het paradijs. Als zondaar. Die zou dat zwaard op zijn weg vinden. En die zou ondervinden dat het onmogelijk is om in het paradijs terug te keren. De weg naar de boom des levens in het midden van het paradijs is geblokkeerd. En er is niemand die die weg kan openen. Alleen als er iemand is die eerst alles doet om die engel daar weg te nemen. En dat zwaard weg te nemen. Dat wil zeggen, alleen als er iemand is die in staat is om de toorn Gods te stillen en het oordeel Gods te bevredigen. Alleen is als er iemand is die vrede met God weet te bewerken. En dat is wat de Heer Jezus ook kwam doen. Schuld betalen, aan het recht van God voldoen. En zo zijn volk verlossen. Daarom als hij met dat verlossingswerk bezig is, en eigenlijk is hij daar natuurlijk vanaf het allereerste moment van zijn leven al mee bezig, tot aan het einde van zijn leven op aarde toe. Maar op een bijzondere manier was hij toch met dat verlossingswerk bezig toen hij aan het kruis hing. En toen, juist toen, toen hij op dat punt het verlossingswerk aan het verrichten was, heeft hij over het paradijs gesproken. Tegen die ene moordenaar. Die boetvaardige moordenaar. Die het in al de eerlijkheid van zijn eerlijk gemaakte ziel tot zijn medekruiseling zei: wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. De man had er toch wat van geleerd daar in die periode dat hij aan het kruis hing. Dat wat hem overkwam rechtvaardig was. Wat hem overkwam hing namelijk zonde, samen met zijn leven, zijn zondige leven. Zijn leven waarin hij het zo verknoeid had. En dat getuigde in die paar woorden: het is recht al wat de Heer over ons beschikt. En als we hier als gevloekte, uitgeworpene de dood moeten vinden, dan is dat ook iets wat we verdiend hebben. Tegelijkertijd had hij er oog voor gekregen: deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En als hij dat tegenover zijn medekruiseling voor dat moment uitgesproken is, dan wendt hij zich tot de Heere Jezus. Met die al te bescheiden beden, wat vraagt hij eigenlijk maar weinig, niet meer die waar. Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar wat ligt er een ontzaglijke rijkdom en wat ligt er een stuk geloofskennis in dat enkele verzoek. In zijn koninkrijk zal hij komen, deze gevloekte kruiseling. Ja, de man ziet toch verder dan dat kruis. Jezus is toch waarachtig koning. Hij sterft straks, ja, maar dat is het einde niet. Hij gaat naar zijn koninkrijk. En dan is hij in staat om nog aan een arme stumper te denken, ook Heere. En wilt u dat dan alstublieft doen? Gedenk mij. En dan spreekt de Heere Jezus over het koning, over het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan weet de Heere Jezus het met grote zekerheid dat die engel met dat wraakzwaard straks weg is. Voor hem, voor Christus. Maar ook voor die moordenaar. Die zal hem ook niet meer op zijn weg vinden. Want Jezus neemt hem mee. de deur naar het paradijs. En dat is dan niet meer natuurlijk de Hof van Eden. Maar dat is het hemelsparadijs. Dat is het hemels Eden. De weg naar het paradijs staat weer open. Hij verlost van het grootste kwaad. Waarvan die man moest getuigen, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we verdiend hebben. Hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. Met mij. In het paradijs. Nog veel rijker dan Adam. Die was in het paradijs. En die was zo af en toe met. Maar die moordenaar mag er onafgebroken zijn met Christus. Met hem die hem er gebracht heeft. Met hem die voor hem alles gedaan heeft. Om hem tot de Vader terug te brengen. Wel nu gemeente, dat is ook de bedoeling met de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij gaat ten hemel in om het paradijs te ontsluiten. En al degenen die op hem hebben leren vertrouwen... Vrije toegang, vrije terugtocht, vrije thuiskomst te geven. De hel waar hij in hun plaats was, was eigenlijk hun verdiende loon. Zij toch rechtvaardig zouden ook dan ontvangen waardig hetgeen ze verdiend hebben. Om als onwaardigen en onnuttigen voor eeuwig te worden weggedaan. Maar in plaats daarvan... Heden zult gij, en dat is niet alleen maar voor de moordenaar waar geweest. Het is dankzij de hemelvaart van de Heere Jezus voor al degenen die het leren zeggen. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Voor al diegenen die hem leren aanroepen in hun nood. Het is voor al diegenen waar, als hij zegt, gij zult met mij in het paradijs. Zijn. En om dat mogelijk te maken, om de thuiskomst, om de hemelvaart van zijn kinderen mogelijk te maken, moest de hemel hem ontvangen. En dan antwoord 3 op de vraag waarom moet dat? Omdat hij verder moet met zijn werk. Maar omdat dat andere werk wat hij nu nog verder moet doen, niet meer op aarde kan gebeuren, maar alleen vanuit de hemel kan geschieden. De Heer Jezus is klaar met zijn werk voor zover het werk op aarde was. Het is volbracht. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu niets meer doen zal. Integendeel. Het werk, het verlossingswerk, het zalig maken van zondaren gaat... verder. Maar dat verdere, dat meerdere, dat nieuwe werk, dat moet hij in de hemel doen. Wat voor werk is dat dan? Laat ik u een paar onderdelen van dat werk noemen. Hij heeft zijn bloed gegeven. En zoals de oudtestamentische hoge priester, als het bloed van het offerdier gestort wordt, met dat bloed, het heiligdom moest binnentreden om het voor Gods aangezicht te presenteren. Zo is de Heer Jezus naar de hemel gegaan met zijn eigen bloed. Om dat offer dat hij gebracht heeft voor het aangezicht van zijn Vader te presenteren. En dat niet één keer, maar gedurig weer. En als in dat verband de Bijbel spreekt... over de voorbidding van Christus, dan begrijpt u dat die voorbidding van Christus niet zomaar een verzoek in de ruimte is, maar een gefundeerd verzoek. Dan is wat Christus aan de rechterhand van zijn Vader voor zijn volk op aarde vraagt, gegrond in zijn eigen volbrachte werk. Als hij vrijspraak, als hij vergeving, als hij bescherming, als hij bewaring, als hij de behouden thuiskomst voor al de zijnen vraagt, dan wijst hij daarbij op zijn eigen bloed. Ik heb verzoening gevonden. En als Christus op die grond voorbeden doet, waar kunnen we dan zeker van zijn? Van de verhoring immers. Zo'n gebed, zijn gebed, zal toch niet afgewezen worden. Het zal nu toch niet weer gebeuren dat Christus moet zeggen, gij antwoord niet. Het zal toch niet weer gebeuren dat God de Vader tegen zijn Zoon zal zeggen, in dit opzicht kan ik u niet verhoren en kan ik u uw beden niet geven. Als hij zegt, ik wil, en hij zegt het, hij heeft het gezegd en hij herhaalt het gedurig. Als hij tot zijn Vader zegt, ik wil, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Gemeente, dan is het zeker dat dat ook gebeurt. Dan zal er niet één van al degenen die hem door zijn Vader gegeven zijn, achterblijven. Dan zal er niet één toch nog in de greep van de vorst der duisternis blijven en verloren gaan. Hij zal ze allemaal bij zich krijgen als antwoord op zijn gefundeerde, in zijn eigen bloed en offer gefundeerde gebeden. En het tweede wat hij in de hemel doet, wat bij zijn werk, zijn voortgaand werk in de hemel doet, hoort, dat is zoals hij zelf gezegd heeft, ik ga heen naar het huis mijns vaders. En daar zijn vele woningen. En ik ga heen om u plaats te bereiden. Dan is hij nu al bezig om voor al degenen die hem van de Vader gegeven zijn, al zijn discipelen, al zijn discipelinnen, allen die zijn verschijning hebben lief gehad, allen die hun hoop op hem hebben leren stellen, allen die zich aan hem en aan zijn zalige dienst in het waarachtig geloof hebben mogen verbinden, allen die door de geest Gods verwekt zijn tot nieuw leven, dan is hij bezig om voor al diegenen een plaats te bereiden in dat haar vaderhuis met zijn vele woningen. En als die plaats klaar is, zo heeft hij eraan toegevoegd, dan kom ik weder. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Dat betekent, en nu gaan we het sterven van Gods kinderen eens van die kant bekijken, gemeente. Dat betekent dat als de plaats klaar is, en als Christus beoordeelt dat die plaats klaar is, dat mensenkind voor wie hij die plaats op aarde bereid heeft, op dat moment een hartaanval krijgt en sterft. Of op een andere manier uit het leven wordt weggerukt. Dan zetten wij in de krant door een tragisch ongeval. En de hemel zegt nee, zijn plaats was bereid. Toen de plaats bereid was, werd het hoofd van Jacobus door het zwaard van Herodes van zijn lichaam gescheiden. Omdat de plaats bereid was. En omdat de Heer Jezus tegen zijn Vader zei, en nu wil ik dat Jacobus hier komt. En toen gebeurde het. En zo is het sterven van Gods kinderen geankerd in het klaar zijn van hun plaats in de hemel. En daar gaat er niet één te vroeg. En daar gaat er niet één te laat. Dat doet Christus ook in de hemel. En de derde van wat hij doet, dat is, en daar is het boek Handelingen waar onze tekst uit vandaan is, vol van hij gaat vanuit de hemel zijn kerk vergaderen. Hij gaat zijn geest geven en hij gaat door die geest zijn apostelen bekwamen en hij gaat door die geest harten openen en hij gaat door die geest mensen wederbaren En hij gaat door die geest mensen met het geloof begiftigen. En die mensen die hij met het geloof begiftigd heeft, die voegt hij bij elkaar. Hij vergadert ze. Hij maakt ze tot een eenheid. En als ze tot een eenheid, tot een kerk geworden zijn, dan gaat zijn zorg nog door. Dan gaat hij ze beschermen. Dan gaat hij ze onderhouden. Dan laat hij ze nooit meer in de steek. Dan zal hij in goede dagen en in kwade dagen, in dagen van vreugde en in dagen van droefheid, altijd voor hen zorgen. En zij zullen onder zijn bescherming veilig zijn. Lees dit boek van de Handelingen maar na. Daar ziet u dat werk van Christus uit de hemel vorm krijgen, zichtbaar worden, gestalte krijgen in de gemeenten die ontstaan. Nou gemeente, dat zijn drie uitermate belangrijke dingen. En daar gaat het, ik zou zeggen, toch echt weer helemaal om het heilswerk van Christus. Dat is klaar en dat is nog niet klaar. Voor zover het op aarde gebeuren moest, is het klaar. Voor zover het in de hemel verder moet gaan, is het nog niet klaar. En is het pas klaar als de tijden van de wederoprichting aller dingen aangebroken zijn. En dan zijn we bij dat gedeelte van onze tekst dat onze nieuwsgierigheid mogelijk prikkelt. Wat wordt daarmee bedoeld? De wederoprichting aller dingen. Zoals sommigen wel hebben gemeend uit deze teksten kunnen concluderen, dat dan uiteindelijk toch nog alle mensen zalig zullen worden. Nee, dat zou natuurlijk helemaal in strijd zijn met vele andere plaatsen van het woord van God. En als het woord van God op andere plaatsen duidelijk maakt dat niet alle mensen zalig worden, dan moeten we dat hier ook niet willen lezen, want dan maken we alleen maar de schrift in tegenspraak met zichzelf. Dat betekent het niet, dat kan het eenvoudig niet betekenen. Wat is het dan? De tijden van de wederoprichting van alle dingen. Wel gemeente, vergeet u niet dat toen de mens zondaar werd, toen gebeurde er niet alleen maar wat met die mens. Die slaaf van de zonde werd, die in een uiterst ongelukkige toestand kwam te verkeren, die de ellendigste van alle schepselen geworden is. Maar er gebeurde ook wat met de rest van de schepping. Met de rest van de werken van Gods handen. En wat God als een schoon geheel gemaakt had. De kosmos. Zoals het Griekse woord daarvoor luidt. En dat is dan in onze Bijbel verschillende keren vertaald door wereld. De kosmos. Dat schone geheel van alle dingen die door de scheppende hand van de Heere ook volmaakt met elkaar harmoniëren. Waar geen dissonanten in zijn. Waar geen geschreeuw doorheen klinkt, waar geen pijn is, waar geen ellende wordt beleefd. Waar alles echt volkomen in harmonie met elkaar is. Die schone schepping, bezielde en onbezielde natuur, is door de zonde van de mens meegesleept in een chaos. In niks, iets dat niks anders is dan wanorde, waar overal geschreeuw doorheen klinkt. En waar overal pijn is en ellende beleefd wordt. En waar de schoonheid verschrompeld is en bevuild is. Hier en daar klinkt, schintert er nog iets vandoor, maar het is maar zo eventjes. En verder is het een chaos geworden. En als we tot nog toe gehad hebben over het heilswerk van de Heer Jezus, en we dat tot op dit ogenblik eigenlijk beperkt hebben tot wat de Heer doet om mensen zalig te maken, dan hebben we toch eigenlijk maar een onderdeeltje van dat werk, van dat heilswerk van de Heer Jezus genoemd. Want waar hij ook op aanwerkt, en wat uiteindelijk ook het doel van zijn werk is, dat is dat die chaos weer kosmos wordt. En dat die aarde waarop gerechtigheid woont, weer een aarde zal zijn waarop de vrede regeert. En dat deze aarde waar bloed op vergoten wordt, stromen bloed. Dat deze aarde waarop geleden wordt, waarop gekermd wordt, waarop gevloekt wordt, waarop gehoereerd wordt, dat deze aarde zal worden een wereld waar gerechtigheid is. En waar alles door de vrede zal bloeien. En waar niemand meer leed zal doen. En waar niemand meer verderf zal brengen. En waar niemand meer schade aanricht. Waar het oorlogstuig wordt omgesmeed in spaden en in sikkelen in landbouwgereedschap. En waar de vrede zal heersen. Zodat een klein kind, een zoogkind, zonder dat zijn moeder hem angstig te pakken moet nemen en hem er weg moet halen. En in haar hart moet denken, oh kind, hoe durf ik dat toch aan? Nee, dat die moeder die kan er rustig op zijn als dat kind zijn hand uitstrekt in de kuil van een basilisk. Want het zal hem geen leed doen. En het zal geen enkel verderf brengen. Dat zijn de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dan gaat de schepping weer in schoonheid pralen. En dan is alles wat verderf brengt en alles wat het milieu kapot maakte en alles wat schade aanbracht aan mens en dier voorbij. Dan is er vrede, dan is er zaligheid, dan is er gerechtigheid. En dat heeft de Heere toch beloofd. En daar zegt Petrus ook wat van. Die tijden van de wederoprichting aller dingen, daar heeft de Heere van gesproken immers. Daar heeft de Heere van gesproken door zijn heilige profeten van alle eeuw. Noem eens een voorbeeld. Nou, laat ik een enkel voorbeeld noemen van wat de profeten van alle eeuw daarvan hebben gezegd. En van al de heerlijkheid die dan zal worden geopenbaard. Ik denk aan het slot van de profetieën van Zacharia bijvoorbeeld, waar gesproken wordt over het feit dat God koning zal zijn over de ganse aarde. En om dat maar niet meer te noemen dan die twee laatste versen uit dat hoofdstuk. Zacharia 14. En daar sluit de profeet al zijn hele boodschap mee af. Te dien dagen. In de tijden van de wederoprichting van alle dingen zal op de pellen van de paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat alle die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heeren te dien dagen. Er zal geen onbekeerd mens meer zijn. Er zal geen heiden meer zijn die in een godvergetenheid voortleeft. Er zal geen zondaar meer zijn die nooit eens in zijn leven een plekje heeft gezocht en gevonden om zijn zonde voor God te belijden en de vergeving van zijn zonde te zoeken. Er zal geen Kanaaniet meer zijn. Er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jesaja spreekt er van hoofdstuk 11, hoofdstuk 65. Jesaja spreekt van die vrede en die zaligheid die daar zal zijn in het laatste vers van hoofdstuk 33. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Je hebt geen dokter meer nodig, je hebt geen apotheker meer nodig, je hebt geen medicijndoos meer nodig. Je hebt geen bestralingen meer nodig, je hebt niets meer wat aan de gevolgen van de zonde herinnert. Want er is een ander probleem opgelost. De gevolgen van de zonde zijn weg, want de zonde zelf is weg. Er zal niemand zijn die zeggen zal, ik ben ziek, want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. De tijden der wederoprichting aller dingen. Zolang is Christus bezig en dan zoals de engelen gezegd hebben tegen de discipelen die maar naar de hemel keken. En die maar stonden te wachten of de Heer Jezus misschien nog even zichtbaar zou worden. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, dezezelfde Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zaligmaken van zijn zonde. Dat betekent zijn naam immers. Deze Jezus zal al zo wederkomen. gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En toen ze dat hoorden, toen hoorden ze genoeg. En toen wisten ze genoeg. En toen zijn ze met blijdschap naar Jeruzalem teruggekeerd. Als de tijden de wederoprichting alle dingen aangebroken zijn, dan komt hij weer. En in dat licht, gemeente, en daarmee wordt eigenlijk de boodschap van de apostel Petrus in dit derde hoofdstuk van de Handelingen heel dringend en heel persoonlijk toegespitst. In dat licht, zegt de apostel, en we horen het hem zeggen, en ik neem zijn woorden in mijn mond als ik vanmorgen hier voor u mag staan. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Omdat die zaligmaker Jezus Christus hier op aarde alles volbracht heeft, en omdat hij in de hemel voortgaat met het werk wat hij hier op aarde begonnen is en wat hij daar in de hemel voortzet, en omdat hij dat werk straks klaar zal maken en wederkomen zal, daarom klinkt heel dringend de oproep hier uit de mond van Petrus tot het volk van Israël, tot Joden, tot kerkvolk zou je zeggen. En in Handelingen 17, uit de mond van Paulus, geadresseerd tot heidenen, tot de Griekse wijsgeren op de Areopagus in Athene, klinkt uit de mond van deze twee getuigen, Petrus en Paulus, aan Joden en aan heidenen geadresseerd, de dringende oproep: bekeert u, betert u dan en bekeert u. En als je onder zo'n evangelie, een evangelie van een volmaakte zaligmaker en van een volmaakt verlossingswerk, het evangelie van volkomen vergeving van zonde, van volkomen vrede en gemeenschap met God, als je onder zo'n evangelie nog altijd voortleeft met een gesloten hart. Ach mens, wat moet er dan van je terechtkomen? En wat blijft er dan straks nog te hopen over? En waar ga je dan straks de eeuwigheid mee aandoen? En vandaar, vanuit de bewogenheid, omdat Petrus net als Paulus toch ook wat wist van de schrik des Heren. En tegelijkertijd ook wat wist van de liefde van Christus dringt ons, zegt hij het tegen die mensen die allemaal zo verwonderd zijn over de weldaad aan een krank mens geschiet de genezing van een kreupel geborene. Zegt hij het tegen die mensen die met nieuwsgierigheid naar Petrus zijn gekomen om te weten te komen hoe dat nou allemaal in zijn werk gegaan is en hoe dat nou allemaal mogelijk is, dat die 40-jarige daar ineens loopt te huppelen als een jongen. Zegt Petrus het tegen die mensen: betert u dan en bekeert u. Hij zegt eigenlijk: kom nou eens tot andere gedachten. Ga de dingen nou eens op een andere manier bekijken. En als je ze op een andere manier hebt leren bekijken, en als je tot andere gedachten gekomen bent, dat is betert u. Kom dan ook eens tot omkeer. Laat het allereerst eens tot je doordringen hoe de dingen eigenlijk liggen in je verhouding tot God. Je staat met je rug naar God. Je realiseert je uiteindelijk niet eens. En doe het nou eens een keer dat je verloren gaat op die weg naar het verderf. En als je dat ontdekt hebt, keer dan eens terug tot God. Roep hem dan eens aan. En ga nou eens je leven in zijn dienst besteden. En krijg hem nu eens nodig om waarachtige bekering deelachtig te zijn. Betert u dan en bekeert u. Dat is een oproep hier gedaan tot nieuwsgierige Joden. die best belangstelling hadden voor het een en ander. En die ook niet voortijdig weggelopen zijn hier bij Petrus. En die ook niet bij voorbaat gezegd hebben, oh dat is tovenarijen, daar moet je niet mee te maken hebben. De man die genezen wordt, wel nee, straks dan zal hij wel weer zitten, dan is het in één keer weer over met zijn geloop. Nee, dan zijn dat nieuwsgierige mensen die ontvankelijk zijn op de een of andere manier voor het evangelie. En dan bij Petrus gevraagd hebben, vertel het eens, hoe kan dat dan? Godsdienstige mensen, maar met een gesloten hart, die zijn hier ook. En Petrus zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat de hemel hem moest ontvangen. En dat hij in de hemel blijft tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus de enige, de echte, de volmaakte zaligmaker is. Houd in gedachtenis dat hij de enige weg tot God is. Dat hij alleen een zondaar behouden kan. Dat hij kracht genoeg heeft. Niet alleen om een kreupele te genezen. Maar om een blinde te genezen. En om een dode zondaar op te wekken. Houd in gedachtenis Jezus Christus. En betert u. En bekeert u en wees niet tevreden met je godsdienst. En wees niet tevreden met een beetje belangstelling. En wees niet tevreden met een kerkdienst op de hemelvaartsdag. Maar bekeert u, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En Paulus die zegt dat straks tot een heel andere categorie mensen. Mensen zoals je ze in de kerk niet zo heel veel aantreft. Van die ongelovigen, van die sceptische, van die stoïcijnse wijsgeren. Die overal een vraagteken achter zetten. En die eigenlijk altijd redeneren van, oh, wat is er nou eigenlijk waar? Altijd maar weer relativerend denken. Je vindt ze zat in de wereld om ons heen. Maar de boodschap is niet anders. Betert u dan en bekeert u. En dan is er ook het volk des Heren. En is de boodschap aan hun adres dan eigenlijk anders. Dat volk dat op die zaligmaker zijn hoop heeft leren stellen. Dat volk dat er gebrekkig, jawel, zo af en toe is, inderdaad, maar dan toch kennis aan gekregen heeft. Wat het betekent om zondaar te zijn. En verloren te liggen. En nu ook te weten dat er een weg des behouds is. En die weg hebben gezocht. En die wij in alle gebrek toch hebben geleerd om te leunen op dat woord van God. Die het geleerd hebben hun anker uit te werpen. In de beloften Gods. Die het geleerd hebben met de nood van hun ziel te vluchten tot die enige schuilplaats en die enige zaligmaker Jezus Christus. En wat is de boodschap van de hemelvaart aan hun adres? Natuurlijk de boodschap van de volkomenheid van het heil, de boodschap van de trouw van de zaligmaker, de boodschap van het voortgaande werk, boodschap van de wederoprichting van alle dingen, van de volkomenheid, van de zaligheid, de boodschap van de weg tot God en van het paradijs en al die dingen die we vanmorgen gehoord hebben. En het mag tot vertroosting zijn en het mag de hoop verlevendigen en het mag in het hart wel eens een keer een soort heimwee doen ontstaan naar die dag verlost te zijn van alle ongerechtigheden, verlost te zijn ook van jezelf. Van de boze. En van zijn aanvechtingen. En van je ongelovigheid. Maar te midden van dat alles. En te midden van al die vertroostingen. En te midden van al die bemoedigingen. Blijft daar ook aan het adres van Gods volk staan. Betert u dan. En bekeert u. En al zal dat dan niet meer de eerste bekering hoeven te zijn, omdat die door Gods genade al plaatsvond. Dan zal het toch wel de dagelijkse bekering dienen te wezen. Om in echte toewijding en in hartelijke verbondenheid te zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
En niet de dingen die op de aarde zijn. En in ieder geval niet zo dat je daarin opgaat en dat je daar al je vermaak in hebt. Maar daar waar Hij is. En waar Hij voor de zijnen een plaats bereidt. Om bereid te zijn als die plaats bereid is. En om er met verlangen naar uit te zien. De hoop te koesteren. En in de liefde tot Hem te leven. Omdat Hij de zijnen zo uitnemend heeft lief gehad. Amen. Psalm 72, het derde vers. Samen danken. Getrouwe en barmhartige God, wij danken u ervoor dat u ons ook in deze morgen uw evangelie deed horen. De hemel moest de Heer Jezus ontvangen. Het is gebeurd en bewijst dat uw werk voortgaat en dat het ook voltooid zal worden, dat het afkomt en dat de kerk ook afkomt en de zaligheid voltooid zal zijn. En dat er niets onvervuld zal blijven van alles wat u hebt toegezegd. Heere, gij zorgt voor een volkomen zaligheid. En er hoeft niets meer bij. Er hoeft ook niets meer aan worden toegevoegd. Ook niet van de kant van degene die u vrezen. Het is alles het werk van die enige volkomen zaligmaker. Heere Jezus, wat is er veel reden voor uw kerk. Om u te aanbidden en om te zeggen, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. En wat is er veel reden voor die kerk die hoop heeft op die verlossing. Om u te loven met hun ganse hart en al uw deugden te prijzen. Want gij zijt het en gij alleen die voor die zaligheid hebt gezorgd. Heere, laat er wat van zijn. In het hart van alle die u vrezen. En waar nog twijfels zijn, neemt u ze weg. En waar nog duisternissen zijn, drijft u ze uit. En daar waar onbekeerdheid is, Heere, geef toch waarachtige bekering. En uw zo grote zaligheid is, laten we er allen acht op leren geven. Want als we het niet doen, wat dan? Waar zullen we dan verschijnen? O God, bewaar ons. Ervoor om verloren te gaan onder het evangelie van de ten hemel gevaren Christus. Bewaar ons ervoor dat we hem straks zullen ontmoeten als een vertorend rechter. Die zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Geef ons genade om als we hem ontmoeten gaan weten dat we geen vreemden ontmoeten. Schenk uw zegen over uw woord, Heren, en heilig dat verder ook aan het hart van een ieder van ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 149, het eerste vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.